plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
Katrien Straatman met het NOS-journaal. In zeker 16 steden in Rusland zijn vandaag bij protesten tegen de oorlog meer dan 550 mensen opgepakt. Meldt een Russische organisatie die bijhoudt waar demonstraties plaatsvinden. Op sociale media worden filmpjes gedeeld van een aantal protesten. Oppositieleider Navalny, die in een strafkamp zit, riep eerder Russen waar ook ter wereld al op om de straat op te gaan vandaag om te protesteren tegen de oorlog. Hij beschuldigde president Poetin ervan schande te brengen over de Russische vlag en taal, meldt persagentschap Reuters. Vanuit Oekraïne zijn nu meer dan 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen naar buurlanden. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie is het de snelst groeiende vluchtelingencrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. De meeste, bijna 1 miljoen, zijn naar Polen gevlucht. Alleen al gisteren gingen 129.000 mensen de Poolse grens over. Vanochtend kwamen daar nog eens bijna 40.000 vluchtelingen bij. Naar buurland Moldavië zijn tot nu toe 250.000 mensen gevlucht, zegt de Moldavische president Sandu. Bij een pluimveebedrijf in Hekendorp in de buurt van Gouda is vogelgriep vastgesteld. 121.000 kippen worden geruimd. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld voor vogels, eieren en mest. Op het bedrijf in Hekendorp was in 2014 en 2020 ook al vogelgriep. Deze winter werden al tientallen pluimveebedrijven getroffen en meer dan 1 miljoen dieren werden geruimd. Bij voetbalrellen in Mexico zijn tientallen mensen gewond geraakt en mogelijk ook doden gevallen. Supporters gingen elkaar te lijf op de tribune en zetten hun gevecht voort op het veld en buiten het stadion. Beide clubs hebben de reputatie een fanatieke aanhang te hebben. Het weer dan nog. Op veel plekken schijnt de zon, maar er trekken ook nu en dan wolkenvelden voorbij. Bij een frisse noordoostenwind worden de graden of 6 of 7. Komende nacht is het weer helder en kan het een paar graden gaan vriezen. Morgen opnieuw een zonnige dag met min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Dag luisteraars, het is weer tijd voor de Natuurwijzer op Radio Texel. Bij mij in de uitzending is mijn vaste compaan Liewe Dijkse. Goedemiddag Liewe.
Ja, goedemiddag Klaas.
Fijn dat je erbij bent. En mijn naam is Klaas de Jong en we gaan een uur lang over vogels praten, vogels op Texel. Maar vandaag, Liewe, hebben we een speciale vogel.
Ja, de vogel van het Nationaal Park. Ja. Van het embleem van het Nationaal Park. De lippelaar.
Bijnaam de bestekbek.
De en bestekbek, ja.
We gaan daarvoor een interview doen met Tamar Lok. Zij werkt op het NIOS aan lepelaars. Ze onderzoekt lepelaars en dat doet ze al heel lang. We hebben haar ook al eerder gesproken, ook in deze Natuurwijzer uitzendingen. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat niet alle luisteraars dat meer weten. Want het is echt wel een aantal jaren geleden. Dus het leek ons hoog tijd voor een update. En daarom gaan we haar gewoon eventjes bellen. En dus als het goed is, zit nu Tamar Lok onder de knop. Goedemiddag Tamar, ben je daar?
Ja, ik ben er. Goedemorgen nog, volgens mij. Maar,
ja, nou, dat komt inderdaad omdat wij deze uitzending eerder opnemen dan dat die wordt uitgezonden. Maar, fijn dat jij er bent. Je bent onderzoeker voor lepelaars aan het NIOS.
En ja, klopt.
We hebben natuurlijk elkaar al eerder gesproken in de Natuurwijzer van Radio Texel, maar dat is echt wel een aantal jaren geleden. Dus ik dacht, het is tijd voor een update voor onze luisteraars. En ik dacht, je hebt vast ook weer ontzettend interessante dingen ontdekt in jouw onderzoek. Want hoe lang doe je dit nu al?
Onderzoek aan lepelaars doe ik al sinds 2006. En tussendoor heb ik ook wel andere dingen gedaan, maar toch kom ik elke keer weer terug bij lepelaars. Dus al met al, dus eigenlijk al 16 jaar.
Ja, zo. Nou, ja. In 2006 kwam ik op Texel wonen. Dat is zo lang al, ja.
Tjonge. Ja, precies.
Ja. En hoe gaat het onderzoek?
Ja, het gaat goed. Ik heb mijn promotieonderzoek natuurlijk aan lepelaars gedaan. En daar denk ik dat we daar eerder over gesproken hebben. Ik weet niet meer precies wat ik toen allemaal verteld heb. Maar daaruit bleek onder andere, of heb ik de kleuringwaarnemingen zeg maar, van de lepelaars die we dan voorzien hebben van kleuringjes waardoor je ze individueel kan herkennen.
Ja.
En die kunnen vervolgens als vogelaars het veld ingaan en met de telescoop of een verrekijker kunnen die ringetjes afgelezen worden en weten we dus of vogels ten eerste in leven zijn, maar ook waar ze zijn.
Ja.
En een van de vragen die ik tijdens mijn promotieonderzoek heb onderzocht is, waar gaan ze nou in de winter naartoe? En wat voor gevolgen heeft dat voor hun overleving en voor hun broedsucces, broedsucces, fitness? Dus hoeveel jongen brengen ze groot tijdens hun hele leven?
Ja, ja.
En daaruit kwam naar voren, want er zijn verschillende plekken waar lepelaars overwinteren.
Mm-hmm.
Dus de lepelaars die hier in Nederland broeden, die overwinteren langs de kust van Frankrijk, Spanje, Portugal, maar ook gaan er heel veel lepelaars helemaal naar West-Afrika. Dus dat is bijna 5000 kilometer vliegen.
Ja, joh.
Daar zitten ze in Mauritanië of Senegal. Dus dat is nogal een verschil of je in Frankrijk blijft en maar een kleine 1000 kilometer hoeft te vliegen of helemaal naar West-Afrika.
Ja.
En we vonden inderdaad dat ook de overleving van de lepelaars die heel ver helemaal naar West-Afrika vlogen, dat die lager was dan de overleving van de lepelaars die in Europa bleven overwinteren.
Dus gewoon meer vliegen. Dus,
ja, wat daar dan precies de oorzaak van is, dat is zeg maar een vervolgvraag die we eigenlijk nu nog steeds proberen te achterhalen. Want het is natuurlijk, ja, het is verder vliegen. Maar als je allemaal geschikte gebieden onderweg hebt waar je kunt stoppen en weer kunt bijeten, dan zou je verwachten dat ze dat ook wel kunnen.
Ja.
Maar er is dus een kost die ergens betaald wordt voor het helemaal naar West-Afrika gaan.
Waar ik niet benieuwd naar ben, de kwaliteit van het voedsel. Want in Afrika zullen natuurlijk andere beestjes gegeten worden dan in Frankrijk, of niet?
Ja, zeker, dat klopt. We weten niet echt nauwkeurig van wat voor. Op zich zijn het wel de meeste gebieden waar ze zitten, zijn een soort estuaria. In ieder geval in Europa, waar dan rivieren uitmonden in zee. En in Mauritanië is het echt een zoutwater. Eigenlijk een soort waddengebied als we hier ook hebben. Dat echt zout is. Ja. Dus dat is wel een wezenlijk verschil. Maar op allebei de plekken eten ze garnaaltjes en kleine visjes. En dus we hebben geen aanwijzingen, of we weten het ook niet precies hoeveel voedselaanbod er in al die verschillende gebieden is. Maar dat is een van de hypotheses die we inderdaad hebben. Dat we denken, misschien is er te weinig voedsel in West-Afrika. En we zien ook namelijk dat de sterfte van die vogels die in West-Afrika overwinteren, dat die met name plaatsvindt tijdens de voorjaarstrek. Dus als ze terugtrekken vanuit hun overwinteringsgebied terug naar Nederland. Daar gaat het ergens mis. Dus misschien dat ze vertrekken in slechte conditie. Of dat ze onderweg niet genoeg plekken tegenkomen waar ze genoeg voedsel kunnen vinden.
En het zijn niet de Franse jagers die ze vanuit de lucht schieten?
De Franse jagers?
Oh, ja,
nou ja, daar moeten ze allemaal langs natuurlijk. Dus dat zou niet verklaren waarom de West-Afrikaanse lepelaars daar meer last van hebben.
Mm-hmm. Ja.
Gifstoffen in de estuaria in Frankrijk, is dat waar? Zijn die beestjes net zo schoon? Of hebben jullie daar nog niet naar gekeken?
Daar hebben we niet naar gekeken, nee.
Ik kan me voorstellen dat er best wel heel wat afvoer is in die rivieren aan allerlei vervelende stoffen.
Ja, dat zou zeker kunnen, maar dat, nou ja, in ieder geval uit het zich niet direct in een hele lage overleving van de lepelaars die daar overwinteren. Dus dat lijkt relatief mee te vallen. Maar dat is natuurlijk een globaal beeld. Dus er zijn natuurlijk heel veel verschillende plekken waar ze kunnen overwinteren.
Ja.
En sommige plekken zullen beter zijn dan andere. Dat blijft natuurlijk.
Is er bijvoorbeeld dan een ander effect dat ze bijvoorbeeld als ze helemaal in Afrika zijn geweest, dat ze bijvoorbeeld wel meer eieren leggen bijvoorbeeld? Of meer gezonde nakomelingen verzorgen?
Daar hebben we ook naar gekeken, of heb ik ook naar gekeken, door, dat was op Schiemelijk Oog, heb ik 4 jaar achter elkaar gekeken van wanneer zien we de lepelaars uit de verschillende overwinteringsgebieden terugkomen en wanneer beginnen ze met broeden en hoeveel jongen brengen ze groot. En daar vonden we dat de lepelaars die in Europa overwinteren, dat die eerder beginnen met broeden. Ja. En dat over het algemeen vroeg broeden ook tot meer jongen, dat de vroege broeders meer jongen groot brengen.
Okay.
Dus ook daar hebben de Afrikaanse overwinteraars geen voordeel. Dus het is aan alle kanten een slecht idee om in West-Afrika te overwinteren. Daar komt het eigenlijk op neer.
En toch, en dat is misschien, ik weet niet of dat inmiddels achterhaald is, maar dat herinnering van ons vorige gesprek, dus een paar jaar geleden, dat je vertelde van als die lepelaars eenmaal naar Afrika zijn getrokken, dat ze dan vanaf dan altijd naar Afrika gaan. Dat ze nooit meer in Frankrijk of Portugal stoppen.
Ja, ja, dat klopt. Dat is dat resultaat houdt nog steeds stand. Dus dat is echt iets wat die keuze die maken ze vroeg in hun leven. En daar houden ze zich vervolgens aan. Waarschijnlijk ook omdat het toch een risico is om ineens iets anders te gaan doen waarvan ze niet weten of dat beter of slechter gaat zijn.
Ja.
Dus dat het toch evolutionair slim is om te blijven doen wat in ieder geval 1 keer of een paar keer succesvol is gebleken.
Never change your winning formula.
Ja, precies. Maar ja, totdat het misgaat natuurlijk. Maar dan kunnen ze het ook niet meer navertellen. Nee. Altijd waarschuwen dat ze misschien toch iets anders moeten doen.
Als ze hun jongen zoiets kunnen vertellen. Want is er al meer bekend hoe ze bepalen waar ze gaan overwinteren? Vliegen ze met hun ouders mee? Want ik zie in het najaar zie ik vaak heel veel jonge lepelaars juist nog hier rondhangen.
Ja, dat klopt. Dat is dus was eigenlijk een vervolgvraag die uit mijn promotieonderzoek naar voren kwam. We zien nu dat het geen goed idee is om naar West-Afrika te gaan. Maar waarom gaan er dan toch nog steeds heel veel lepelaars naar West-Afrika?
Ja.
Dus vervolgens de vraag van, is dat iets wat genetisch bepaald is? Dus dat ze gewoon eigenlijk niet anders kunnen. Hun genen vertellen ze, je moet gewoon die kant op en dat ze dat dus vervolgens doen. Of is het iets wat ze leren van andere vogels? En omdat het de strategie om naar West-Afrika te gaan, dat was eigenlijk, als je 30 jaar terugkijkt, gingen bijna alle lepelaars naar West-Afrika. Dus dat is het gebied wat van oudsher het belangrijkste overwinteringsgebied was. Mm-hmm. Dus je kan je voorstellen dat als de jongen de oudere vogels volgen op trek, dat ze dan nog steeds in West-Afrika uitkomen, omdat er nog steeds heel veel lepelaars daar overwinteren.
Ja.
Dus dat is best wel een lastige vraag om te beantwoorden. Want dan moet je, we hebben onder andere dat geprobeerd te bekijken door de jongen te volgen van ouders waarvan we weten waar ze overwinteren.
Ja.
En daarbij zien we dat er geen relatie is tussen waar de ouders overwinteren en waar vervolgens de jongen gaan overwinteren. Dus dat is een eerste indicatie dat genen niet een hele belangrijke rol spelen. Maar de steekproefgrootte daarvan is vrij klein. Want je moet en weten waar de ouders overwinteren en de jongen moeten het ook zo lang overleven dat die vervolgens ook ergens gaan overwinteren.
Ja.
Dus het kan ook zijn dat de steekproef niet groot genoeg is om iets genetisch te kunnen aantonen.
Okay,
dus om daar toch een beter antwoord op te krijgen, heb ik de afgelopen 3 jaar, dus toen ik hier op het NIOS als postdoc aan het werk was, als onderdeel van mijn FENI-beurs, dus dat is van het NWO, Nederlands Wetenschappelijk Onderzoekinstituut, heb ik geld gekregen om een uitwissel-experiment te gaan doen.
Okay.
En het was best wel een hele grote onderneming, want wat ik heb gedaan is dat ik tussen een Nederlandse populatie en een andere populatie in Zuid-Frankrijk, in de Camargue.
Mm-hmm.
Daar broeden ook lepelaars.
Ja.
En die lepelaars die vliegen een totaal andere kant op dan de Nederlandse lepelaars.
Ja.
En die vliegen ook veel minder ver. Dus het idee was, als we nou eieren uitwisselen tussen die kolonies en die jongen laten opgroeien in een andere kolonie dan waar ze oorspronkelijk vandaan komen.
Ja.
En dus met andere genen ook. Dus en vervolgens hebben we die jongen voorzien van een klein zendertje, waardoor je heel gedetailleerd kan volgen waar ze naartoe gaan. En hebben we onderzocht of die Franse jongen met Franse genen die zeg maar in Nederland opgroeien, of die het trekgedrag vertonen van de Franse lepelaars of van de Nederlandse lepelaars waar ze mee zijn opgegroeid.
Ja, ja, ja.
Ja, dus dat was een hele onderneming. Want je moet...
En waar gaan de Franse lepelaars normaal gesproken naartoe?
Die overwinteren vooral in Noord-Afrika, dus in Tunesië,
okay,
en Algerije.
Lieve
Italië
lui dan moe.
Ook wel.
Hmm.
Sorry?
Is je liever lui dan moe?
Ja, daar komt het eigenlijk op. Ze zitten natuurlijk ook al een stuk zuidelijker. Dus voor geschikte gebieden hoeven ze minder ver te vliegen.
Ze wippen even dus, over de Middellandse Zee en klaar is het.
Nou ja, ik wou zeggen, dat is natuurlijk wel misschien liever lui dan moe, maar wel een risicovolle oversteek van de Middellandse Zee, waar ze natuurlijk nergens kunnen stoppen als het even tegen zit met wind of iets anders.
Zouden ze niet gewoon in de Camargue kunnen blijven?
Nou, dat is ook een strategie die je ziet. Dus er zijn daar wel een klein deel, maar er is een klein deel wat ook in de Camargue zelf overwintert.
Ja. Nou, ik zit inmiddels, ik brand van nieuwsgierigheid, Tamar.
Ja,
wat doet ze?
Nou ja, het onderzoek, tenminste afgelopen broedseizoen, heb ik het grootste deel van het uitwissel-experiment gedaan. Okay. En ik kan een klein tipje van de sluier oplichten, maar nog niet te veel, want het is nog niet gepubliceerd. Dus het is nog een beetje voorlopig. Maar we hebben wel sterke aanwijzingen dat de omgeving een belangrijkere rol speelt dan dan de genen. Dus we zien best veel Nederlandse lepelaars die opgegroeid zijn in de Camargue, die naar Tunesië gaan en die daar gaan overwinteren.
En die daar dus wat denken van, het is ook wel goed ook.
Ja, precies. En dat is ook echt een andere richting. Dus daar vliegen ze in zuidoostelijke richting, terwijl ze hier eigenlijk een beetje zuidwest langs de Atlantische kust vliegen.
Ja.
Dus dat... Ja, dat is wel spannend.
Nou, zeker.
Ja, zeker. Ja.
Maar ja, dus het lijkt inderdaad dat die sociale informatie, dat een hele belangrijke rol speelt in waar die jongen besluiten om te gaan overwinteren.
Dus de eerste weken, als ze zeg maar rondlopen rond de kolonie en misschien nog met andere jonge lepelaars een beetje optrekken. En wat we hier op Texel ook vaak zien, van die groepjes met eerstejaarslepelaars, dat ze dan misschien elkaar beïnvloeden of bij elkaar willen blijven.
Dat is iets wat we tegelijkertijd proberen te onderzoeken, is hoe zit nou die sociale structuur? Want het lijkt er dus inderdaad op je ziet het ook, het zijn sociale dieren. Ze logeren in groepen, ze trekken in groepen. Dus dat kan haast niet anders dan dat een belangrijke rol speelt. Maar hoe belangrijk is het? En is het inderdaad zo dat bepaalde individuen altijd bij elkaar blijven? Dat ze samen ergens overwinteren, samen ergens broeden? Of zijn er op verschillende momenten soort van afspreekpunten van ik wacht hier op jou tot jij er bent en dan gaan we samen verder?
Nou,
maar dat zijn allemaal hele interessante dingen waardoor het ook lepelaars ineens misschien een klein stukje menselijker worden als je dat soort dingen ontdekt.
Ja.
Maar dat is tegelijkertijd heb je daar natuurlijk heel veel gegevens voor nodig. Want je moet die vogels echt kunnen volgen en kunnen zien met wie ze optrekken.
Het is een heel interessante vraag om ook even na de break over door te praten. Dan luisteren we eerst even een klein stukje muziek.
Oké.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
Daar zijn we weer. We spreken met Tamar Lok, onderzoeker aan het NIOS op het gebied van lepelaars. En we spraken net over het sociale gedrag van de lepelaars. En er zijn allerlei vragen van hoe sociaal zijn ze? In hoeverre kijken ze gedrag van elkaar af? En misschien kennen sommige van onze luisteraars het boek Synagoten. Je moest er even aan denken, Tamar. Je hebt het vast ook gelezen. Dat die lepelaar synagoge, dat die elk jaar een ontmoeting heeft in een slootje in Friesland met een lepelaar die verder niet heel duidelijk op zijn sociale radar lijkt te staan. Hij bloedt er niet mee, maar toch heeft hij die ontmoeting met die lepelaar.
Ja.
Sorry.
Ja, het lijkt er dus inderdaad op dat er een soort sociale banden zijn die wij nog niet helemaal begrijpen. En die inderdaad misschien in verschillende seizoenen dat ze weer andere vriendjes en vriendinnetjes hebben, zeg maar, waar ze mee optrekken. En dat is natuurlijk heel intrigerend. En het leuke van Synagot en ook een aantal anderen, dat is zeg maar een lepelaar die een zender opgekregen heeft. In 2013, als ik het goed heb. En die zender die werkt die werkt nog steeds. Dus dat is al, die doet het al 9 jaar. Ja. Dus we hebben inderdaad een enorme mooie dataset van al die jaren. En doordat hij een zendertje op heeft, weet je ook precies waar die naartoe gaat. Dus je kunt hem dan vervolgens ook actief opzoeken. En kijken met wie die daar dan rondhangt.
Ja.
En dat is iets wat we ook de komende jaren willen blijven doen. En ook met jonge lepelaars. En dat ook als onderdeel van het uitwisselexperiment hadden we natuurlijk ook de jongen voorzien met een zendertje. En die lepelaars die kon je ook op het internet live volgen. Dus iedereen kon ze volgen en bedenken van en we hebben tegelijkertijd dan ook een oproep gedaan van als je in de buurt bent en je hebt tijd en zin, zou je dan kunnen proberen om die lepelaar op te zoeken en te kijken met wie die in de groep zit. Of daar inderdaad ook andere geringde exemplaren tussen zitten. En dat dan op verschillende plekken, zodat je echt een beeld kan vormen van hoe vindt die groepvorming plaats en hoe lang blijven die groepen hetzelfde en wanneer hergroepeert zich het zeg maar gedurende het jaar.
Ja, want Lieuwe en ik hebben eerder gesproken over blauwe kiekendieven. En daar hebben ze ook zenders op geplakt, maar daar gingen bedragen over van, Lieuwe, de 3.500 euro?
Ongeveer 1.500. Dat zijn GSM-zenders, die zenden dus hun signaal naar via telefoonnet.
En dat is natuurlijk best leuk als het NWO wat geld heeft, maar ik kan me ook voorstellen dat het toch nog heel, heel erg veel geld kost om een paar lepelaars te zenden.
Nou, dat klopt. Het is zeker heel moeilijk om daar om daar geld voor te krijgen. En inderdaad, vanuit NWO die willen natuurlijk meer de fundamenteel wetenschappelijke vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld van in hoeverre is trekgedrag genetisch of gestuurd door de omgeving. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel meer beleidsgestuurde vragen die je kan beantwoorden met dit soort gezendende vogels. Omdat je echt een heel gedetailleerd beeld krijgen van wat zijn nou de fourgeergebieden die lepelaars gebruiken en hoe verschilt dat tussen verschillende broedkolonies. Dus je krijgt echt hele waardevolle informatie, niet alleen voor fundamenteel wetenschappelijk, maar ook voor toegepaste werk eigenlijk. door die vogels te kunnen volgen met zenders. Maar dat is inderdaad iets waar we constant voor moeten lobbyen. Dat het belangrijk is om dat werk door te zetten.
En kun je een indicatie geven in wat een gebied, hoeveel gezenderde vogels vliegen er ongeveer rond?
Nou, op dit moment zijn het er vrij weinig. Omdat er eigenlijk het geld voor om ze te zenderen is al een paar jaar bijna, in ieder geval om volwassen lepelaars te zenderen, is al een paar jaar op. Mm-hmm. Dus dat wordt niet meer gedaan. En die zenders hebben natuurlijk maar een beperkte levensduur. Cinecoat was in dat opzicht wel vrij uitzonderlijk. Dat die zender 9 jaar lang bleef doen. Meestal is het 3 of 4 jaar. En dan stopt hij er wel mee. Mm-hmm. En we hebben nu natuurlijk in de afgelopen 3 jaar heb ik jongen gezenderd. Maar daarvan, die komen pas over 4 jaar terug. Ja. En de sterfte onder de jonge lepelaars is ook veel hoger dan onder volwassen lepelaars. Dus daar komt maar een heel klein deel van terug.
Ja. Ja.
Dus er zijn nu denk ik 3 lepelaars, die nog volwassen lepelaars, waarvan de zender het ook nog doet. Die in het Waddengebied broeden. Maar die hebben dan weer niet zo'n gsm-zender. Dus die hebben een zender die lokaal uitgelezen moet worden, net als Cinegod. Die had ook zo'n... Ja. Waarbij de data pas uitgelezen kan worden op het moment dat ze in de broedkolonie zit.
Ja.
Dus daar kun je eigenlijk achteraf, weet je dan heel gedetailleerd waar ze zit. En terwijl ze aan het broeden is, krijg je elke keer een update van de data. Dus dan weet je, oh, ze zat nu daar of ze zit... Nee, en dat zijn natuurlijk, ze is vrij plaatstrouw ook waar ze fourageert. Dus als je dat dan een paar keer hebt gezien, dan weet je wel, oh, als ik ongeveer op die tijd daarheen ga, dan zal ze daar waarschijnlijk weer zitten. Ja, en dat is dan ook meestal zo. Dus, op dit moment zijn er in Nederland nog 3 gezenderde lepelaars en er zijn nog een aantal jonge lepelaars, maar die zitten nu allemaal in het overwinteringsgebied en de verwachting is dat ze daar ook nog 1 à 2 jaar blijven.
Ja, dus die zijn...
Maar die kan je wel online volgen.
Oké, dus die zijn afgelopen zomer gezenderd in het Waddengebied en daar is een website via werkgroep Lepelaar of...
Nee, via de website op het NIOS. Als je mij zoekt op het NIOS, dan kom je er vrij snel. Of lepelaars en NIOS. Ja. Dan kom je er wel terecht.
Oké. Okay. Nou, dat is ook leuk voor het luisteren.
Zijn satellietzenders? Dat gaat via de satelliet?
Nee, dat zijn ook gsm-zenders. Dus die versturen ook de gegevens via het mobiele netwerk.
Dan waar we met de kiekendieven wel tegenaan liepen, is dat ze... geen bereik hadden op een gegeven moment. Als ze in slaapplaats in dicht riet zitten of zo, dan is er geen bereik. Dus dat en die zijn vrij klein, dus met dat zonnepaneeltje. Ze zijn in de winter ook, dan komen er niet veel gegevens. Want dan is die vaak is de batterij vaak te zwak.
Ja, dat is iets wat je inderdaad ook constant in de gaten moet blijven houden. Want in de wintermaanden heb je natuurlijk minder zon en dan zie je inderdaad die batterijen omlaag gaan. En in de wind, bijvoorbeeld Mauritanië, in West-Afrika, daar is het gsm-bereik op het netwerk is echt heel slecht. Yes. Dus de lepelaars die staan op zicht in open gebieden. Dus dat het retail is geen probleem. Maar wel dat er sommige gebieden gewoon inderdaad geen bereik hebben.
Het is ook niet echt dat je daar bij de KPN over kan klagen dat daar geen bereik is. Want...
Ja. Nee, dat is
de Mauritanische toestanden. Ja.
Maar ik heb wel contact met de Mauritaniërs over gehad. Van wat is nou precies de mobiele providers die ze daar gebruiken. Maar toen vertelden ze me dat ze eigenlijk ook bewust dat gebied, dat ze daar geen mobiel netwerk hebben. Omdat er ook illegale visserij plaatsvindt.
Oh.
En als die vissers met elkaar zouden kunnen communiceren, want er komt nu een patrouille aan, snel wegwezen, dan zouden ze veel makkelijker illegaal kunnen vissen daar. Dus het is ook nog een soort politiek punt wat daar meespeelt.
Voor de onderzoekers niet zo leuk, maar voor de vogels waarschijnlijk wel.
Ja, voor de vogels inderdaad wel, ja. Daardoor hebben ze meer voedsel.
Dus onthouden ze dan de data, dat ze dat dan zeg maar wel weer versturen als ze in de buurt van een zender zijn, in een zendmast?
Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja, dat wel.
Dus het gaat niet verloren?
Nee. Maar op een gegeven moment is natuurlijk wel het geheugen van die zenders vol. Zeker voor die jonge lepelaars, die zitten daar misschien een paar jaar. Dus dan moeten we wel zien die dan al die gegevens wel heeft kunnen opslaan.
Ja.
Maar dat zijn allemaal technische,
het is wel technische spannend dingetjes. Allemaal,
ja, zeker. Ja.
Superleuk. Ja.
Ja, en het plan is ook wel om, om komend jaar wel weer een aantal lepelaars in het Waddengebied te zenderen. Want een deel van die zenders uit mijn experiment die komen ook weer terug. Want ik vertelde al eerder dat jonge lepelaars, dat je weet dat het zo is. Maar als ze een zendertje op hebben, is het toch iets confronterender dat je ziet dat ze het niet redden.
Ja.
En, het mooie is dat je dus ook wel precies weet waar ze doodgaan. En in sommige gevallen ook waarom ze dood zijn gegaan. Zo hebben we al een aantal gevallen waarbij er eentje afgeschoten is. Eentje in Frankrijk en eentje in Tunesië.
Ja.
Dus dat zijn geen leuke dingen, maar ook dingen die voor de bescherming wel ten goede kunnen komen. Dat je meer bewustzijn creëert van de gevaren die vogels ondervinden tijdens de trek en in de winter. En misschien ook wel in het broedseizoen. Maar daar hebben we toch iets meer een beeld bij hoe het hiervoor staat.
Iets beheersbaarder ook.
Ja.
Dat het gewoon dichtbij is. Ja.
Bescherming.
Ja.
Dat is nog steeds nodig.
Ja, zeker. En en het mooie is dus dat die zenders dan wel weer terugkomen bij mij. En ik ze opnieuw kan gebruiken. Om dus, ondanks dat ze zo... Ja, ze zijn natuurlijk heel duur. Dus je wil ze ook graag opnieuw kunnen gebruiken. Dus dat is het plan. Om dat komend jaar te gaan doen. En hopelijk, ik ben in overleg met mensen van Natuurmonumenten. Dat er ook op Texel een aantal gezenderd zouden kunnen worden.
Okay.
Dus daar horen jullie ongetwijfeld meer over als dat... Als dat gaat gebeuren.
Ja, leuk. Op de schorren dan in de kolonie meestal, hè?
Ja, dat zou dan op de schorren zijn, ja.
Ja. Mm-hmm. Super interessant. Mag jij dan een vraag noemen?
Ja, ik vroeg me af, worden op Texel alle jongen nog gekleurinkt? Of een groot deel van de jongen? Want er zijn...
We doen al 10 jaar uit mijn hoofd volgen we de kolonie op de schorren. Dus, en dat is ook de enige kolonie waarin we ringen. Maar daar ringen we een klein deel, zou ik zeggen. Dus ongeveer 25 à 30 jongen per jaar.
Okay.
Maar dat doen we nog steeds. Dus we houden daar voor die kolonie echt een vinger aan de pols. Om te kijken hoe het gebiedsgebruik van die lepelaars is. En ook in vergelijking met andere waddeneilanden. Om te kijken of je ook variatie ziet tussen verschillende delen van het waddengebied.
Ja.
En er is wel een wens ook om met zenders toch een meer gedetailleerd beeld te krijgen van wat zijn dan de fourageergebieden die ze op Texel gebruiken, maar ook op de andere plekken. Want wat we naast het ringen doen, is dat we ook, als je de jongen vangt, dan gebeurt het ook wel eens dat ze hun eten, als ze dat net hebben gekregen, dat ze dat dan weer uitkotsen. En dat verzamelen we vervolgens om te kijken van wat krijgen ze nou zo al te eten.
Ja.
Het grove beeld in het waddengebied is dat ze, garnalen, dat eten ze, maar dat blijkt niet het gros van het voedsel te zijn. Ze lijken wel een voorkeur te hebben voor platvisjes en gondeltjes.
Okay.
En je ziet in de kolonie op Texel, of op de schorren dan, dat ze relatief veel stekelbaarsjes eten ook.
Okay.
Dus dat is voor...
Die schorrenbeesten ook al naar het vasteland van Noord-Holland, zoals in de Geul, die zuidelijke kolonie? Oh nee.
Nee, dat doen ze niet.
De stekelbaarzen komen wel uit zoetwater?
Waarschijnlijk wel. Of misschien op het moment dat ze net het zoete water in willen gaan. Dat weten we dus niet eigenlijk. Hmm. Doordat we niet precies weten waar ze forageren. Maar je ziet natuurlijk wel ook lepelaars, als je rondfietst, zie je lepelaars in slootjes forageren.
Ja, zeker, ja.
Dus daar waarschijnlijk halen ze daar hun stekelbaarsjes vandaan.
Ja.
Maar dan zijn het ook nog vooral de driedoornige stekelbaarsjes die ze lekker vinden. Dus dat zijn de stekelbaarsjes die ook die vanuit het zoute naar het zoete.
Ja.
Het zijn natuurlijk grotere, hè? Het zijn natuurlijk grotere prooien.
Ja, precies. Ja.
Want,
dus dat is iets waar ze vanuit het beheer ook in geïnteresseerd zijn. Van dat is dus niet alleen het bad waar de lepelaars op de schorren van afhankelijk zijn, maar ook het zoetwatervoedsel, zeg maar.
Ja.
En dat verschilt waarschijnlijk heel erg per kolonie. Maar op de bosplaat, dat het dan wel voornamelijk het was.
Ja, dan hebben ze weinig keus. Ja.
Ja.
Ja, er zijn wel wat slootjes in de polder op de Schelling. Maar
ja, maar dat is toch een stuk
daar heb ik ze eigenlijk ook nooit gezien. Ik ben veel op de Schelling geweest, maar daar zie je ze eigenlijk niet in het voorjaar in de sloot.
Misschien met een oog zie je... Ja?
Sorry, het is misschien ook interessant om onze luisteraars op te roepen. He, want je hebt dus heel, eigenlijk heel veel baat bij, bij meldingen van die lepelaars. Van die kleuringen.
Ja. Ja, zeker.
En als er een gekleuringde lepelaar ergens loopt, dan is het een kleine moeite eigenlijk om even die kleurcode op te schrijven. Ja, meestal heb je wel een verrekijker nodig, maar ja, zeker als je in zo'n vleugje loopt, is het vaak toch wel redelijk goed te zien. Wat wel belangrijk is, is dat er één van die ringen dan meestal een vlaggetje heeft, hè? Dat die iets groter is en dat het belangrijk is waar die vlag zit. Maar ja, je kunt dan die... Zijn het meestal 6 ringen? Zeg je dat goed, Tamar?
Ja. Ja, en we zijn sinds een paar jaar zijn we overgestapt naar andere ringen. Dus dit zijn inderdaad de ringen die we de afgelopen 10 jaar gebruikt hebben. Ja. En inmiddels zijn we uit de combinaties en... die zijn op, zeg maar. Dus we moesten weer iets nieuws verzinnen. En dus zijn we overgestapt naar witte ringen met een inscriptie.
Van 4 cijfers of letters.
4 cijfers en letters, ja.
Ja.
Nou, dus dat zijn eigenlijk de ringen, de 2 type ringen die je kan verwachten. En wat je tegenwoordig ook heel veel ziet, is dat mensen... die hebben eigenlijk altijd wel een mobieltje bij zich. Ja. Dus als het je lukt om een foto te maken, is dat ook... Is dat natuurlijk helemaal waardevol. Kan je altijd nog even checken of het inderdaad klopt.
Nou, daar komen we heel even op terug na de pauze. Want daar moeten we nog eventjes goed over hebben. Eerst even een klein stukje muziek.
I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was 2. Have read the morning paper going into town and having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around 9:15 with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed.
There's not, I think, a single episode of Dallas that I do.
day before you came.
Radio Texel Natuurwijzer. Het gaat nog eens steeds over lepelaars. Leeuwerijs en ik zijn in gesprek met Tamar Lok. Over de lepelaars en over het hele ringonderzoek dat al heel veel jaren loopt. En dat ook heel belangrijk is dat het een langlopend onderzoek is. Toch Tamar, dat we juist die vele gegevens jarenlang verzamelen. Dat geeft ook juist het inzicht, hè?
Ja, zeker. Want het is juist, we leven natuurlijk in een snel veranderende wereld. En een wereld waarin mensen samen moeten leven met de natuur. En waarbij zowel de natuur als de mensen daar op een goede manier in kunnen leven. Maar dat wordt eigenlijk steeds lastiger. De ruimte wordt steeds beperkter. En daarom is het belangrijk om dieren ook over een lange tijd te kunnen volgen. Om te zien van als er dingen veranderen in een omgeving, als er bijvoorbeeld ergens gevist gaat worden of er wordt een of andere toeristische plek gebouwd of juist ook, er kunnen natuurlijk ook positieve dingen gebeuren, dat er nieuwe natuur gecreëerd wordt, dat je kunt zien of dat effect heeft op de dieren en op de lepelaars in dit geval.
Ja.
En als je dat pas gaat doen op het moment dat er iets is veranderd, dan ben je te laat, want dan weet je niet hoe het daarvoor was en of het dus een effect heeft.
Ja. En we hadden het dus al even over dat het belangrijk is om zoveel mogelijk datapunten dan eigenlijk te verzamelen. He, je vertelde ook al dat sommige lepelaars sociaal gedrag samen met andere lepelaars verblijven. En als die ook geringd zijn, dat dan heel interessant is om te weten welke dat dan zijn. Dus als onze luisteraars ergens op Texel of elders in Nederland of zelfs elders op de trekroute van de lepelaar verblijven en een lepelaar met een kleuring of meer zien, dan is het heel interessant als we dat willen opsturen. Noem je even het e-mailadres, Tamar? Waar ze naartoe kunnen.
Dat is werkgroeplepelaar@gmail.com.
Kijk aan, werkgroeplepelaar@gmail.com. Daar kun je een e-mailtje heen sturen en dan schrijf je gewoon, luister, ik heb die en die lepelaar gezien. Doe je er een fotootje bij of je zegt hij had deze ring aan zijn linkerpoot en deze ring aan zijn rechterpoot. En dat is het. En dan het leuke is, en dat vind ik altijd zelf ook heel leuk en daarom doe ik het ook graag. Je krijgt dan een life history, dat betekent een levensgeschiedenis van die betreffende lepelaar. Want Tamar en haar collega's weten dus precies welke lepelaar dat was, waar die is geringd. Misschien als nestjong, misschien als volwassen lepelaar. En wat die sindsdien, waar die sindsdien is gezien, zeg maar. Dus dat kan zeker bij die oudere lepelaars een hele lange lijst zijn. Ik heb van de zomer ook een paar lepelaars met een enorme lijst gekregen. Die kwamen ook ergens uit het Duitse Waddengebied waar hetzelfde gebeurt. En je kunt het gewoon naar werkgroep lepelaar sturen en zij zoeken dat dan op. En je krijgt een life history. Dus dat is ook een aanrader, vind ik altijd, om meer te doen met de natuur waar je doorheen loopt en waar je van geniet.
Ja. Ja, en we proberen als werkgroep, je hebt natuurlijk ook soorten waarbij je dan online op het internet je waarnemingen in kan voeren. Maar wij hechten er zelf als werkgroep toch ook wel heel veel waarde aan dat we een persoonlijke feedback kunnen geven. En ook dat je nog wat extra informatie kan vragen. En we hebben dus een heel team aan mensen die daaraan meewerkt. Dus die ook die waarnemingen invoeren. En we proberen dus ook echt dat je eigenlijk al binnen een paar dagen een reactie krijgt. En dat werkt tot nu toe heel goed. Maar dat is wel dankzij echt een teamwerk van alle leden van de werkgroep. Dus dat Ja, dat komt ook wel goed om even te noemen. Ja.
Contactwaarnemers is natuurlijk altijd leuk. Die hebben misschien wel veel vragen. En dan is dat wat persoonlijker dan het inderdaad invoeren en meteen een uitdraaitje te krijgen. Zoals veel zelflopers gebeurt natuurlijk.
Ja, en het is dan de gegevens zijn inderdaad voor dat sociale, om die sociale structuur in beeld te krijgen, is het belangrijk. Maar het is natuurlijk dan als allereerste belangrijk om een beeld te krijgen van de overleving van lepelaars en de gebieden die ze gebruiken en hoe dat met elkaar in verband staat. Dat is eigenlijk de essentie van het lange termijn werk. En op dit moment proberen we dus ook die sociale structuur meer in beeld te krijgen. En dan is het natuurlijk ook extra belangrijk dat als je een lepelaar waarneemt die gekleurd is, dat je dan ook de informatie over zijn sociale omgeving meestuurt. Dus als er andere gekleurde lepelaars zitten, dat je ook aangeeft, want die zaten in dezelfde groep, zeg maar. En hoe groot was die groep dan?
Ja, precies.
Dus, maar dat is allemaal extra informatie. Ook alleen de waarneming van een gekleurde lepelaar is al super waardevol.
Ja. Ja, dus ik vind het ook superleuk. Ik had van de zomer een lepelaar, die was voor mij gerenkt in 2016. Op Bergen of Burgum, een Duits waddeneilandje. En daar was ik eigenlijk de eerste waarnemer van sinds het ringen. Dus dan kan ik me voorstellen dat je als onderzoeker, 2016, dat is inmiddels 6 jaar geleden, dat je denkt van die zal dat niet gehaald hebben dan. Hè? Wat je zegt, de jonge sterft is vrij groot. En boem, dan duikt hij toch opeens op. En
dat zijn ook de leuke waarnemingen. Dat je inderdaad denkt van die heeft het niet gered. En dan blijkt dat hij toch nog leeft.
Ja.
Maar die zal dan dus in de winter, want ik vertelde eerder al dat jonge lepelaars, de eerste paar jaar blijven ze in hun overwinteringsgebied.
Ja.
En er zijn best veel overwinteringsgebieden waar niet goed gekeken wordt. Ook niet goed kan gekeken worden, omdat het gewoon onherbergzaam is of heel groot. Dus die blijven dan echt een aantal jaren gewoon onder de radar. Totdat ze terugkeren naar hun broedgebied. En dan blijkt het inderdaad ineens dat ze nog leven.
Ja.
Dat zijn leuke waarnemingen. Ja.
En misschien kun je daar nog even over vertellen, Tamar. Want er is dus ook een expeditie geweest naar Mauritanië. Naar het waddengebied, zeg maar voor de kust van Mauritanië. En daar zijn waarschijnlijk ook veel lepelaars afgelezen.
Ja, dat klopt. Dat doen we eigenlijk vanuit het NIOS. Wordt elk jaar een expeditie naar Mauritanië georganiseerd. Niet alleen voor de lepelaars, maar ook voor de steltlopers, kanoeten, rosse grutto's.
Ja.
Die worden allemaal geringd en afgelezen daar. Dus dat hebben we dit jaar inderdaad ook. Ja, ik zelf niet, maar mijn collega's hebben dat gedaan. En inderdaad heel veel lepelaars afgelezen. Maar we zien daar wel een trend. En dat komt misschien ook wel... Ja, valt misschien ook te verwachten met het feit dat ik eerder al had aangetoond dat de lepelaars daar wat minder goed doen dan in Europa. Dat je eigenlijk steeds minder Nederlandse lepelaars ziet in West-Afrika. Dus er zijn nog steeds wel heel veel geringde lepelaars, want worden ook in andere landen worden lepelaars geringd.
Ja.
Maar er lijkt toch wel echt een dalende trend te zijn in hoeveel Nederlandse lepelaars er nog in West-Afrika, of in ieder geval in Mauritanië, overwinteren.
Ja.
En dat is dus ook iets waar we achter zijn gekomen door dat elk jaar weer te doen. Dat je inderdaad ook die trend, die afnemende trend kan vaststellen.
Ja, want ik herinner me een bericht uit 2013 of 14, maar toen werd er een lepelaar gevonden die had een kleuring uit 1970.
Oh, dan moet ik even snel...
Ja, het is wel een flart, maar ik dacht dat was een hele oude lepelaar natuurlijk, dus daarom opmerkelijk. Maar toen dacht ik ook van dat kleuringenonderzoek, dat gebeurt dus ook al heel lang.
Ja, dat klopt. Dat gebeurt inderdaad al. De eerste lepelaars zijn begin jaren 70 geringd.
Ja.
Maar de oudste lepelaar tot nu toe is, als ik het goed heb, 28. Dus wat je net vertelt, dat is wel een extreem geval.
Ja,
ja, precies. Daar klopt iets niet helemaal. Ze zijn aan elkaar vastgeplakt, denk ik.
Ja, misschien. Ja, dat is ook een beetje een flat van herinnering, hoor. Maar goed.
Toch 28. Ik bedoel, dat is nog steeds behoorlijk oud. Ja.
Ja, dat is het zijn grote vogels natuurlijk. We zijn in het algemeen leven wat langer dan kleintjes. Maar,
ja.
Nou, als je elk jaar heen en weer naar Mauritanië moet, is 28 toch een respectabele leeftijd.
Ja, zeker. Ja. kan je uitrekenen hoeveel je dan in totaal in je leven hebt gevlogen. Dat wordt een indrukwekkend getal.
Hoeveel energie dat gekost heeft.
Precies, ja.
Het zijn top atleten.
Absoluut.
En ik neem aan dat je nog niet klaar bent met je onderzoek. Als het ooit al klaar is, maar...
Ja, nou, dat is met onderzoek natuurlijk. Het is nooit, nooit helemaal... je kan nooit zeggen, nu weten we alles. en het lange termijn werk, dat is natuurlijk iets wat we sowieso proberen om dat door te laten gaan, ook voor de bescherming. Ja. Maar op dit moment heeft dat de prioriteit. En natuurlijk proberen we ook de vervolgvragen om dat genetische en het sociale aspect, om daar nog meer grip op te krijgen van hoe werkt dat nou precies. Dus dat is iets waar we nog lang niet alles over weten. Maar iets wat we op dit moment, wat wel een belangrijke vraag is, of in ieder geval iets waar we de vinger achter proberen te krijgen, is dat er in het Waddengebied het aantal broedparen eigenlijk al behoorlijk lang stabiel is. Mm-hmm. En ongeveer rond de 1500 paar wat er in het Waddengebied broedt. En dat we dus ook aanwijzingen vinden dat ze toch wel een voorkeur hebben voor vis als voedsel in plaats van garnalen. Mm-hmm. En dat het misschien daar wel op lijkt dat de hoeveelheid vis in het Waddengebied een beperking is voor hoeveel lepelaars hier kunnen broeden. Dus dat is iets wat we proberen te achterhalen. Of we daar ook. En er zijn ook andere onderzoeken bezig nu die juist meer een beeld proberen te krijgen van hoe wordt de Waddenzee nou door vissen gebruikt. En niet alleen grote vissen, maar ook de jonge vissen, zeg maar, de kraamkamer.
Ja.
Want hoe belangrijk is de Waddenzee daarvoor? En er zijn aanwijzingen dat vroeger veel meer was dan nu. Zeker voor jonge platvisjes. Dat die er eigenlijk op dit moment niet meer zoveel zijn in de Waddenzee.
Wat ik me dan afvroeg, de hele West-Europese populatie is natuurlijk enorm gegroeid de laatste pak een beet 25 jaar.
Ja.
Hebben jullie een idee hoe dat komt? Zit dat in is er juist meer voedsel gekomen in zijn algemeenheid? Of wat is dat? Hoe kan het?
Ik denk dat het van als je heel lang terugkijkt, zeg maar 100 jaar terug of nog meer, toen broedden er ook heel veel lepelaars in Nederland. En dat is eigenlijk door het gebruik van pesticiden en door ook jacht zelfs op dat eieren geraapt werden en jongen zelfs gegeten werden. Is het heel hard achteruit gegaan en totdat er echt een dieptepunt was in de jaren 60. En sindsdien zijn eigenlijk die pesticiden en de DDT, dat is verboden nu. En de gebieden zijn beter beschermd. En er is ook steeds meer kennis van wat dan belangrijk is als voedsel. Dus het is ook geprobeerd om de voedselomstandigheden weer beter te maken. Onder andere ook wat stekelbaarsjes die wel van het zout naar het zoet moeten kunnen migreren. Ja. Dat we niet overal dijken bouwen die alles tegenhouden. Want dan hebben die lepelaars geen voedsel meer. Dus dat is iets waar we nu veel meer aandacht aan besteden. En ook moeten besteden om het geschikt te houden voor lepelaars. Dus
eigenlijk meer een herstel dan een toename. Ja, okay.
Ja.
Maar goed, die kennis is er dus ook dankzij jullie onderzoek. Dat die stekelbaars een beperkende factor zijn. En dat daardoor die vistrap hier bij de Koksdorp waar ik woon, is een vistrap in de dijk aangelegd. Dat die stekelbaars ook inderdaad vanuit het winterverblijf in de Noordzee, Waddenzee, terug het zoet water op kan zwemmen, ondanks de dijk. Ja, dus dat zijn hele mooie oplossingen. En waar die ook echt onderstrepen waarom jullie langlopende onderzoek zo belangrijk is.
Afgezien
van andere dingen die je natuurlijk vandaag al hebt verteld. Ja, we lopen een beetje tegen het einde van onze uitzending aan. Want we hebben gewoon 3 kwartier vol gepraat. Dus dat ook, het is om voordat je het weet.
Ja, inderdaad.
Maar dus dit wordt echt een hele lepelaar uitzending. Dus dat was hartstikke leuk.
Ja.
Misschien een herhaling van de oproep aan onze luisteraars om gekleurde lepelaars eventjes te bekijken, te fotograferen of in ieder geval de code te noteren en op te sturen aan Tamar en haar collega's op werkgroeplepelaar@gmail.com. werkgroeplepelaar@gmail.com. Het is een kleine moeite en echt een groot plezier. En je doet er echt ook, ja, je draagt bij aan de wetenschap. Nou, wie wil dat niet?
Ja, zeker.
Dan maar nog een laatste wens voor de toekomst. Voor de lepelaars.
Nou ja, dat het gewoon goed mag blijven gaan met de lepelaars. En dat iedereen oog blijft houden voor de natuur in het algemeen om zich heen.
Nou, dat kunnen we daar nog aan toevoegen, lieve.
Daar kunnen we helemaal mee instemmen, uiteraard.
Dankjewel, Tamar, voor het interview.
Ja,
graag gedaan. Over vier weken zijn wij er weer met een nieuwe uitzending van de Natuurwijzer. Graag tot dan. Doeg.
Dag.
Doeg.
Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je een morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht. Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, en ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio De Zon. Beste klant, heb je boodschappen of andere producten nodig en blijf je graag thuis? Denk dan eerst aan je lokale winkeliers. Ze hebben misschien geen webshop, maar zijn wel vaak bereikbaar via telefoon, e-mail, social media of via een briefje in de bus. En er valt vast iets te regelen met afhalen of bezorgen. Dus wil je iets kopen? Denk dan eerst aan je lokale winkeliers.
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame...